Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 14 mei. Dit is de CryptoCoiners podcast. Na een pauze van ruim anderhalve week is dit aflevering 380. Hartelijk welkom, leuk dat je weer luistert. Het rapportcijfer is nog niet denderend. Sterker nog, het gaat heen en weer. Van een 3 naar een 4, naar een 3, naar een 4. En nu is het weer een 3 geworden. Het is allemaal niet heel erg denderend. Er gaan absoluut wat mooie dingen gebeuren. Dat laten de charts op zich al zien. Maar ook informatie van buitenaf maakt dat heel duidelijk. Daar gaan we zo meteen wat aandacht aan besteden. En we gaan met name praten vandaag over handelsplatformen, over exchanges. Want er zijn er best wel veel, maar het wisselt dat speelveld voortdurend. Hoe beslis je nu eigenlijk zelf, zonder dat een of andere influencer dat je dat vertelt, wat het beste handelsplatform is om op te traden als je wilt gaan crypto traden? Daar gaan we zo meteen wat aandacht aan besteden. En er zit een klein beetje reclame bij, zeg ik erbij. Reclame eerder voor jou dan voor ons. Maar misschien vind je het interessant om toch even te luisteren naar het speciale stukje over handelsplatformen. Zelfs als je op dit ogenblik al trade. Dan nog kan het interessant zijn om daar even bij te blijven. Voordat we dat doen, gaan we eerst even wat nieuws van binnenaf bespreken. Allereerst vanavond is er een CryptoCoiners, nou dat is een hele lange term, CryptoCoiners Booster Motivatiesessie. Dat is een sessie die wordt georganiseerd door Sabrina. Misschien doe je mee aan de CryptoCoiners Booster Maand. Dan weet je hier al van, zo niet. Die sessie is vanavond, volgens mij is die op YouTube, dat weet ik niet helemaal zeker, maar kijk anders even op ons Discord kanaal voor meer informatie over de link daarvan. Sabrina heeft vanavond Max te gast, die ken je misschien wel. Zijn naam op Telegram en op Discord is Maximaal. Je hebt hem misschien ook wel eens voorbij horen en zien komen bij Kevan. En ik heb hem volgens mij ook nog eens een keer in de sessie gehad. En zo niet, dan komt dat zeker nog. Maar vanavond is hij dus te gast bij Sabrina tijdens de CryptoCoiners Booster Motivatiesessie. Morgenavond is het eindelijk weer tijd voor live traden in het CryptoCoiners Café. En dat gaan we doen voor de eerste keer. En ik had het al aangekondigd een paar weken geleden op Bybit. We gaan niet meer op KuCoin traden. Reden is heel eenvoudig. Het volume is gewoon veel en veel te laag geworden. En het volume van Bybit spot trading is enorm omhoog geschoten. Meer daarover zo meteen, als we de handelsplatformen er even bij pakken. En morgenavond gaan we dus live traden om 19:30 in het CryptoCoiners Café op Bybit. Link daarvoor zie je nu ook in beeld als je deze podcast op YouTube ziet. www.cryptocoiners.nl/café. Dan donderdagavond, dan heeft Sabrina weer een CryptoCoiners Booster motivatiesessie. En dan ben ik de gast. Dan ga ik met Sabrina praten over van alles dat met motivatie en traden en crypto te maken heeft. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog geen enkel idee hoe zo'n sessie loopt. Ik heb geen enkel idee wat Sabrina allemaal gaat vragen. Maar leuk wordt het waarschijnlijk wel weer en interessant wordt het volgens mij zeker. Dus aanstaande donderdagavond, als je dan nog niet genoeg hebt van al die livestreams, dan ben ik er dus ook weer. En daar stoppen we nog niet mee, want aanstaande vrijdag doen we 'smiddags om 4 uur voor de eerste keer een Vrijmibo training sessie, dus een vrijdagmiddagborrel met Tjerk. Tjerk gaat live traden, volgens mij ook op Bybit trouwens, aanstaande vrijdag, 'smiddags om 4 uur. Dus er staat weer heel veel op de rit als het gaat om CryptoCoiners livestreams. En dat terwijl het eigenlijk een beetje vakantietijd is voor ons. De meeste leden van het CryptoCoiners Creators Team pakken hun vakanties relatief vroeg. Kevan is bijvoorbeeld nu weg, die is aan het vissen. En die blijft ook wel even weg. Volgens mij is hij minimaal anderhalve week weg. Hij heeft al wat beelden gepost op Instagram, zag ik. Vissen, volgens mij was dat iets dat je met één hengel doet. Maar niet als ik Kevan moet geloven. Die zit op een of ander stuk aluminium, dat zijn boot is, met 3 hengels tegelijkertijd. Volgens mij zit hij ondertussen gewoon te barbecuen en wordt het viswerk voor hem gedaan. Maar als je dit hoort, geef van heel veel plezier daar op de boot. Zelf ben ik ook weg. De week na volgende week ben ik een weekje op vakantie. Dan ben ik ook buiten bereik van volgens mij zo'n beetje alle telefoonzenders. Dus geen last van livestreams. Van mij heb je dan in ieder geval die week. Dat is de week van 27 mei. En er zijn meer CryptoCoiners creators een beetje onderweg. Jullie zelf trouwens ook. We merken dat het wat rustiger is op CryptoCoiners op dit ogenblik. Dat merken we ook hier in de studio. Deze podcastaflevering wordt live opgenomen. En normaal gesproken hebben we toch wel ruim 100 mensen hier zitten. Vaak 150, 160. Dat is nu niet zo. We zijn hier met maar tussen aanhalingstekens 89 mensen op dit ogenblik. Leuk als je hierbij bent live in de studio, dat je erbij bent. Oké, tot zover het interne nieuws. Wat is er buiten in de wereld allemaal aan de hand als het om crypto gaat? Veel en niet zoveel tegelijkertijd. We hebben een tijd lang geen podcast gemaakt. De laatste podcast was volgens mij 12 dagen geleden, donderdag 2 mei. Sindsdien, de prijzen van Bitcoin, die stonden onder druk. We weten waarom, we hebben het er uitgebreid over gehad in die podcast. Dat beroerde nieuws dat ongetwijfeld naar buiten zou gaan komen over tegenvallende inflatiecijfers. Het nieuws was nog beroerder dan ik al dacht en ik was niet optimistisch wat het nieuws betreft. We zijn daar nog niet klaar mee. Er komt nog veel meer beroerd nieuws aan. Ik denk dat het beroerd is. Dat komt vanmiddag en dat komt morgen. Zometeen praten we daar even meer over als we naar Wall Street gaan. Maar er is nog meer nieuws, behalve alleen maar Wall Street. Allereerst Coinbase, als je daarop trade, misschien ben je geschrokken. Coinbase lag eruit, volgens mij doet het nu weer. Maar er zijn storingen op het systeem. Ze hebben al gepost van Coinbase. Jongens, dit gebeurt af en toe helaas. Hier kunnen we weinig aan doen. We hebben dit soort storingen wel vaker gezien trouwens bij andere handelsplatformen. Maar er ontstond meteen een waanzinnige hoop fut, angst, onzekerheid en twijfel op Twitter. Allerlei mensen die begonnen te roepen en te schreeuwen dat hun geld waarschijnlijk wel weg zou zijn, want Coinbase was onderuit gegaan. Het is allemaal niet waar. Het is gewoon een technische storing en die komen echt wel vaker voor. En zoals gezegd, bij mij werkte het net alweer. Ik zou me daar niet al te veel zorgen over maken. Dan, wat op zich goed nieuws is, 4 weken lang, vorige week kon ik het er niet over hebben, maar de week ervoor heb ik het er wel over gehad, hebben we eigenlijk gezien dat er outflow plaatsvond. Oftewel een uitstroom van Bitcoin, met name bij de Bitcoin ETF's, die Exchange Traded Funds, die we inmiddels de afgelopen maanden hebben kunnen gebruiken als het gaat om het verklaren van prijsstijgingen van Bitcoin. Nou, we hebben 4 weken lang op rij uitstroom gezien. Er verdween geld uit die fondsen. Mensen namen gewoon afscheid van hun waardepapieren, hun ETF's. En dat ging best wel om grote bedragen. 4 weken op rij is er gemiddeld zo'n $1 miljard per week uitgestroomd. Nu is dat voorbij. De afgelopen week is er weer geld naar binnen gestroomd. Het is niet zo heel erg veel, 160. Blijft een hoop geld, maar voor ETF's niet zo heel veel, $116 miljoen. Maar het is de eerste plus die we in een maand tijd hebben gezien. Dat is bullish nieuws voor Bitcoin. Er is ook wat bearish nieuws, niet voor Bitcoin, maar wel voor USDT. Volgens mij heb ik dit vorige week, donderdag een week geleden in de podcast ook al gezegd. USDT, daar komen wat minder positieve berichten over naar buiten. Toen had ik het met name over Europa. Kijk, we krijgen natuurlijk eind oktober, uit mijn hoofd is dat 30 oktober, krijgen we het eerste gedeelte van de MiCA-regeling dat dan in effect gaat. En dat gaat over stablecoins. En de vraag is of USDT als stablecoin door de MiCA-regulering zal worden geaccepteerd of niet, omdat zij er nog steeds niet in zijn geslaagd, zij van USDT, om helder aan te tonen hoe die USDT wordt geborgd. Oftewel, zitten er wel echte dollars achter elke USDT die wordt uitgegeven. Nou, nu zijn ze ook in Amerika wakker geworden. Brad Garlinghouse, die ken je misschien niet van naam, maar hij is de grote baas van Ripple. Hij is al een tijdje lang behoorlijk sceptisch over USDT en hij heeft nu het nieuws erbuiten gebracht. Het is een gerucht, maar het komt wel van Garlinghouse af. Die man die weet wel waarover die praat. Dat de Amerikaanse overheid serieus USDT gaat aanpakken. Daar ga je binnenkort veel meer over horen. Dat kan niet anders. Dit is bearish nieuws voor USDT. We hebben al eerder bearish nieuws over USDT gehad. En dat kan betekenen dat hoewel USDT technisch gezien een stablecoin is, dus stabiel is ten opzichte van de dollar, dat je prijsdalingen van USDT zou kunnen gaan zien. Houd dit dus in je achterhoofd. Als je die munt hebt, misschien kun je gebruik maken van wat mooie short posities bijvoorbeeld. Je verkoopt je USDT als je ziet dat de prijs ervan daalt voor een andere stablecoin om hem later weer terug te kopen. Iets om gewoon in de gaten te houden als je heavy in de USDT zit. Tot zover het nieuws van buitenaf. Er is meer gemeld, maar over het algemeen ging dat niet om heel erg veel. Het is ook een beetje komkommertijd wat dat betreft. Ik zei het al in de aankondiging van deze podcast. We gaan het even hebben over handelsplatformen. Er zijn er nogal wat op dit ogenblik en dat speelveld dat verandert voortdurend. Het is niet zo dat er veel handelsplatformen bijkomen. Er gaan eerder handelsplatformen weg, zoals je misschien weet. Af en toe wordt er weer een exchange gesloten of verdwijnt een exchange uit Nederland. In Nederland zijn er een paar spelers die we regelmatig tegenkomen. Wij bij CryptoCoiners hebben zeker sinds vorig jaar, ik praat nu over Nederland, niet over België, waar we ook veel CryptoCoiners leden hebben. Maar in Nederland hebben we natuurlijk vorig jaar juni, op 16 juni om precies te zijn, bijna een jaar geleden, te maken gehad met het verdwijnen van Binance. Op 16 juni kondigde Binance dat aan. En als je afvraagt hoe ik die datum zo goed weet, dat was de verjaardag van mijn dochter Vivienne. Het is nog steeds de verjaardag van Vivienne trouwens. Op 16 juni stopte Binance ermee. In ieder geval in Nederland. En dat leverde nogal wat problemen op voor veel traders, want ook wij bij CryptoCoiners waren eigenlijk voortdurend aan het handelen op Binance zelf. Nou, we zijn toen overgeschakeld naar een aantal andere handelsplatformen. KuCoin was er een van, Maxi was er een van. We hebben het kort even over Coinbase gehad toen en we hebben het ook gehad over Bybit. Bybit Nederland is Bybit, powered by Satos, zoals dat heet. En Bybit is technisch gezien een gereguleerd platform, net als bijvoorbeeld ook Coinbase dat is. Dus die twee, Coinbase en Bybit powered by Satos, vanaf nu noemen we het gewoon even Bybit, zijn in Nederland gereguleerd. Die andere twee platformen, MaxC en KuCoin, zijn dat niet. Nou, op zich, in de cryptowereld moet je niet altijd alles aanmaken van regeltjes die worden bedacht door grote logge partijen zoals centrale banken en zo. Dus we zijn vrolijk blijven doortreden, ook op KuCoin. Maar wat je nu ziet, is dat het volume, het handelsvolume op spot trading door handelsplatformen zoals KuCoin enorm zijn teruggelopen. Eigenlijk is traden op KuCoin nu, spot traden op KuCoin, best wel heel lastig geworden. Dus ik kondigde een aantal weken geleden ook al aan dat ik op zoek was naar een ander platform om op te gaan traden. En toen ik daarover zat na te denken van hoe ga ik straks in het café uitleggen waarom ik nu bijvoorbeeld niet meer op KuCoin handel, maar op een ander platform, dacht ik van ja, eigenlijk is het heel eenvoudig. Het zijn altijd weer dezelfde criteria. Als ik voor mezelf bepaal op welk handelsplatform ik wil traden, let ik altijd op drie dingen. En eigenlijk ook in deze volgorde. Ik kijk naar betrouwbaarheid, ik kom daar zo op terug. Ik kijk naar volume, handelsvolume. En ik kijk naar kosten. En voor de zekerheid, die drie dingen verschuiven voortdurend. Betrouwbaarheid kan op een bepaald ogenblik heel hoog zijn en op een ander moment minder zijn geworden. Volume, heel belangrijk, volume kan op een bepaald moment heel hoog zijn en op een later moment veel lager zijn geworden. En kosten, daar geldt precies hetzelfde voor. De kosten voor het doen van een trade, eigenlijk de commissie die je betaalt als je een trader bent, die kan qua hoogte ook verschillen. Van bijna van dag tot dag, maar in ieder geval van periode tot periode, van maand tot maand of van jaar tot jaar. Dus dat zijn dingen die je in de gaten wilt houden. Nou, stel je nou voor, je trade op dit ogenblik op een handelsplatform, je bent niet helemaal tevreden, bijvoorbeeld omdat je vindt dat je te veel betaalt, of omdat je vindt dat je te weinig tradingvolume tegenkomt, waardoor je niet precies weet hoe je uit een trade moet komen. De trade sukkelt zeg maar in slaap en dat gebeurt je te vaak. Of je bent nog niet aan het traden en je bent op zoek naar een ander handelsplatform. Hoe neem je die beslissing? Nou, laten we beginnen met betrouwbaarheid. De vragen die ik mezelf altijd stel, en dat gaat niet altijd over regulering. Hoe lang bestaat het platform al? Platformen die pas kort om de hoek komen kijken, die hebben mij altijd een soort oranje vlaggetje. Eerst maar eens even rustig afwachten. En waar ik dan heel erg in geïnteresseerd ben, is in de ervaring die andere gebruikers van het platform hebben. En dan praat ik niet alleen over Nederland, maar ook niet alleen over België, niet alleen over Europa, maar ook wereldwijd. En ik kijk ook heel erg nadrukkelijk naar klantenservice. Hoe tevreden zijn mensen over de klantenservice? Wordt er, als mensen een probleem hebben met hun account, wordt er snel en ook daadwerkelijk proactief en doelgericht gereageerd op problemen die mensen hebben? En ik kijk wel eens naar Trustpilot, hoewel ik dat ook niet altijd vertrouw als platform, want daar kunnen ook best wel wat trolletjes op zitten af en toe. Maar Reddit is voor mij ook een belangrijke graadmeter. Wat schrijven mensen op een platform als Reddit als het gaat om een handelsplatform waar ik in geïnteresseerd ben om op te gaan traden? En ik kijk natuurlijk ook naar onszelf, naar de Crypto Corners community. Hoe gaan mensen binnen onze Crypto Corners community tekeer of niet als het gaat om een specifiek handelsplatform? Dus dat is belangrijk. Wat vinden mensen ervan? Hoe worden mensen door zo'n handelsplatform geholpen als ze problemen hebben? Belangrijk issue. Want ik kan ook problemen krijgen met een handelsplatform. En het is nooit prettig als je daar geld op hebt staan. En het wordt lastig om dat geld eraf te krijgen. Met name als je geen contact kunt krijgen met zo'n handelsplatform. Dus dat is belangrijk. Ik kijk ook naar, is er een garantiefonds? Dat gaat toch wel een beetje een rol spelen. Bij Binance was dat een interessant verhaal, want Binance heeft nooit echt een licentie gehad, eigenlijk nooit een licentie gehad in Nederland. En toch had Binance een garantiefonds. Dat was een intern garantiefonds, het werd ook wel het SAFU-fonds genoemd, een soort vangnet. En ik weet nog, dit is al jaren geleden inmiddels, 2019, 2020, ik weet niet precies wanneer het was, maar het is jaren geleden. Toen werd Binance gehackt, een aantal hot wallets van Binance die werden gekraakt en er verdween voor een enorm hoog bedrag. Ik ben het aantal vergeten, maar er waren echt honderden, zo niet duizenden bitcoins die verdwenen. En mensen maakten zich natuurlijk meteen zorgen. Nou, toen ze dat ontdekten bij Binance, hebben ze meteen de zaak op slot gegooid. Niemand kon meer traden, niemand kon meer geld opnemen, niemand kon meer geld storten. Er werd wel meteen gecommuniceerd door toentertijd de baas van Binance, CZ, dat dit een probleem is. Dat ze gehackt waren, dat ze nog niet precies wisten hoe en wat, maar dat iedereen die geld op Binance had staan veilig was, want dat zou kunnen worden terugbetaald uit een speciaal fonds, het SAFU-fonds. Dat is ook gebeurd. Er werd enorm geschreeuwd op Twitter en al die andere sociale media, wat voor drama en Binance, stelletje oplichters enzovoort enzovoort. In de praktijk bleek het dus allemaal weer met een hele hoop ruis af te lopen. Er was niets aan de hand. Mensen hebben gewoon hun bitcoins teruggekregen en klaar is Kees. Maar ja, we kennen ook het debacle van FTX. Een aantal, inmiddels alweer 2 jaar geleden, of bijna 3 jaar geleden, is FTX omgevallen. Het handelsplatform van Sam Bankman-Fried. Iedereen was daar super blij over. Niet dat het omviel, maar om daarop te kunnen traden. Genoeg volume, minimale kosten. Daar kom ik zo meteen nog een keer op. En wij hebben er nooit op gehandeld. En de reden was, ik had het niet zo met de marketing van Sam Bankman-Fried. Ik had zoiets, als die kosten zo laag zijn. Ik heb dit ook al eerder genoemd, volgens mij in het café, toen iemand vroeg van, waarom trade je eigenlijk niet op FTX? Toen zei ik, als die kosten zo laag zijn, hoe kun je dan als handelsplatform nog geld verdienen? Dit kan niet werken. Ze moeten dat geld ergens vandaan halen. Dat kan niet alleen maar komen uit het lenen van geld aan mensen die short gaan en zo. Dus er klopt iets niet voor mijn gevoel, dus ik ga daar niet op traden. Nou, inmiddels is het handelsplatform natuurlijk omgevallen. Het lijkt zo te zijn dat er een soort garantiefonds is. Alleen de mensen krijgen gewoon betaald wat het waard was in dollars uitgekeerd op het moment dat ze bitcoin op dat platform hadden staan toen het omviel. Dus stel je voor, je had toen 1 bitcoin. Die was toen, ik heb geen idee wat een bitcoin toen waard was, $8,000-$9,000 misschien. Ik weet het echt niet meer uit mijn hoofd. En stel je had er 1 op je platform staan, dan krijg je nu $8,000-$9,000 uitbetaald. Terwijl in bitcoin natuurlijk nu een veelvoud daarvan waard is. Oftewel, wat je daar nou echt aan hebt, aan zo'n garantiefonds, moet je ook maar afvragen. Maar je krijgt in ieder geval nog wat geld terug. Maar het speelt wel een rol. Is er een garantiefonds? Dat kan ook een garantiefonds zijn, omdat een platform bijvoorbeeld een Europese licentie heeft. Kijk naar Bitfavo, kijk naar Bybit, kijk naar Coinbase. Die hebben allemaal, omdat ze een licentie hebben, een depositogarantiestelsel. Zo heet het volgens mij. Heel leuk. Houd wel in je achterhoofd, het is beperkt tot een maximum. Dat zal voor de meeste leden van de Crypto Corners community geen probleem zijn. Maar als je meer dan €100.000 aan gelden op zo'n handelsplatform hebt staan, alles boven €100.000 valt daar dus niet onder dat depositogarantiestelsel. Iets om even in je achterhoofd te houden. Maar het speelt wel een rol als het gaat om betrouwbaarheid natuurlijk. Het hangt een beetje vanaf hoeveel risico je zelf wilt nemen als trader. Er zijn handelsplatformen die zijn niet gereguleerd. Daar kun je supersnel je aanmelden. En vaak hoef je ook geen KYC te doen, dus geen Know Your Customer protocol te volgen. Alleen je hebt natuurlijk geen enkele garantie dat je geld daar blijft bestaan. Daar kun je als trainer natuurlijk weer op een aparte manier mee omgaan door uit te rekenen hoeveel tijd jij nodig hebt om, als je dat geld helemaal zou verliezen, het terug te verdienen met geld dat je op andere handelsplatformen hebt staan. Dus je zou kunnen gaan diversificeren als het om handelsplatformen gaat. Hoe dan ook, je wilt een strategie hebben die inspeelt op misschien een niet zo betrouwbaar handelsplatform. Dus betrouwbaarheid is belangrijk, staat mij absoluut op 1. En dan gaat het om volume. En volume is niets anders dan belangstelling om te traden. Zij heeft een handelsplatform wel genoeg trades? Gebeurt er wel genoeg? Is het handelsvolume hoog genoeg om niet voortdurend te worden geconfronteerd met wat wij vaak platte candles noemen, ineens stortende markten, muntparen met nauwelijks volume? Als je kijkt naar het Crypto Corners Café, de laatste bijeenkomst in het Crypto Corners Café, daar zie je af en toe wat charts voorbij komen waarin er eigenlijk nauwelijks volume is. Als je daarmee te maken hebt en je zit in zo'n trade, daar word je gewoon niet blij van. Dus volume is belangrijk. Nou, dat kun je zelf opzoeken. Je kunt daar het beste een min of meer objectief platform voor gebruiken. Ik zeg bij min of meer objectief. Dat is CoinMarketCap. CoinMarketCap is gekocht door Binance een aantal jaar geleden, dus of het 100% objectief is, hoewel ze bij Binance zeggen van absoluut wel, moet je dat altijd natuurlijk maar afvragen. Nou, bij CoinMarketCap heb je een top 100 van, volgens mij zelfs een top 1000 van muntparen. En je hebt ook een top, volgens mij is top 200, van handelsplatformen. En als ik ze sorteer op volume op handelsvolume over de afgelopen dag, dan staat op de eerste plaats Binance. Heel simpel, blijft gewoon nog steeds de grote. Het handelsvolume van Binance was bijvoorbeeld sinds gisteren $19 miljard. Dat maakt het een buitengewoon interessant platform natuurlijk om op te traden. Dit gaat over spot trading trouwens. Traden met muntjes die je ook echt koopt en verkoopt. Alleen, we weten allemaal, Binance Nederland is op dit ogenblik niet echt een optie. En Binance België wel, maar we hebben ook wel heel veel Nederlanders in onze Crypto Corners community. Dus we kunnen niet meer echt actief op Binance gaan traden. Op de 10e plek, ik focus me even op de top 10, staat Coinbase. Coinbase heeft een licentie voor Nederland. Die mogen hier daadwerkelijk ook acteren. Nogmaals, ze zijn nu even down, maar dit is gewoon een technisch probleem. Dat lossen ze wel weer op. Alleen Coinbase heeft een handelsvolume dat nou weer niet al te groot is. 2 miljard was het, volgens mij iets meer dan 2 miljard dollar in de afgelopen 24 uur. Dat is natuurlijk een achtste, of nee, sterker nog een negende van wat Binance had. 11% van het handelsvolume van Binance. Dat maakt Coinbase al iets minder groot als het om handelsvolume gaat. En ook iets minder interessant als het om muntparen gaat, want ze hebben er maar een paar honderd. Nou, kun je zeggen, een paar honderd muntparen, dat is toch prima. Het probleem is dat de meeste van die muntparen extreem lage handelsvolumes hebben. Daar kun je gewoon niet op traden. Het heeft geen zin om daarin in te stappen, want je kunt geen limit order uitvoeren die ook daadwerkelijk helemaal wordt gevuld. En dat geldt ook voor het verkopen. Als je uitstapt, je krijgt vaak je order niet meer gevuld. Dat zijn geen situaties waar je in wilt zitten. Dus Coinbase is voor ons, het heeft ook een beetje te maken met de crypto corners trading strategie natuurlijk, wat minder interessant. Nou, er zijn er nog twee. Er zijn twee handelsplatformen eigenlijk die in Nederland actief zijn en die tussen aanhalingstekens genoeg volume hebben. Coinbase, 2 miljard. Het is aan de ondergrens, maar het kan. Bybit is de volgende. Bybit staat op nummer 5 in die top 10. Coinbase staat op de 10e plek, ik zei het al. Binance staat dus op 1. Bybit staat op nummer 5 met een handelsvolume dat 2 keer zo groot is als dat van Coinbase. Het is nog steeds een stuk lager dan dat van Binance. Maar ja, Binance is gewoon off-limits. Bybit staat op de 5e plek, 4 miljard dollar handelsvolume. En dat maakt Bybit interessant genoeg om op te gaan traden, ook live. Bijvoorbeeld Tjerk trade op Bybit. Ik ga dat zelf ook doen vanaf morgenavond. Ik zei het net al in het Crypto Corners Café. Dus volume is daar. Je kunt in ieder geval op een fatsoenlijke manier nu traden. Dat was wel anders. Qcoin had een veel groter handelsvolume dan Bybit had, maar was niet gereguleerd in Nederland. Nou, inmiddels is Qcoin niet meer interessant als het om handelsvolume gaat. Het is echt enorm ingezakt en ze zijn nog steeds niet gereguleerd in Nederland. Bybit had veel lager handelsvolume, is nu echt op peil gekomen en hebben via Power Par Satos hebben die regulering. Kortom, dat is interessant. Interessante partij geworden. Maar er is nog iets. We hebben betrouwbaarheid gehad, we hebben volume gehad. Je wilt ook kijken naar kosten. Want vergeet niet, als je aan het traden bent, je betaalt meestal geen vaste kosten. Je betaalt soms wel kosten voor dingen als geld storten en opnemen. Bijvoorbeeld geld storten bij Coinbase kost een klein beetje. Het is niet zo heel veel, maar je betaalt een klein bedrag voor het storten van geld via Ideal. Dat geldt voor een partij als Bybit uit mijn hoofd niet. Maar let wel, voor het opnemen van geld betaal je altijd. Je betaalt altijd opnamekosten. Qcoin was wat dat betreft schandalig. Daar heb ik me ook regelmatig over geuit. Als je met name USDT wil opnemen vanaf Qcoin en je doet dat via het Ethereum-netwerk, dan kunnen die kosten oplopen tot $30. Nou, stel je nou voor, je wil $50 opnemen. Je betaalt vervolgens, want dan wordt het wat lager, je betaalt $8 aan opnamekosten aan Qcoin. Dat zijn natuurlijk belachelijke bedragen. Dus dat alleen al was voor mij een reden om nooit geld van Qcoin op te nemen via het Ethereum-netwerk. Je kunt dan beter kiezen voor een andere blockchain, bijvoorbeeld de Optimism blockchain, dus Matic, via Matic, door met Matic je commissie te betalen. Dat zijn andere opties om te doen. Maar de opname en stortingskosten spelen een rol, maar dat is niet alles. Als je gaat traden, krijg je ook te maken met commissie die je betaalt op je trades. Je betaalt technisch gezien die commissie niet, je krijgt minder geleverd. En dat wordt uitgedrukt in een percentage. Bij Binance bijvoorbeeld was het standaard 0,1%. Dus stel je voor dat je voor $1000 iets kocht, dan moest je 0,1% aan commissie daarover afdragen. Je kreeg dus maar geleverd voor $999. Er ging gewoon 0,1% vanaf. Het zijn niet hele spectaculaire percentages, maar 0,1% blijft 0,1%. En dan zit Binance notabene aan de onderkant van het spectrum. Er zijn wel handelsplatformen waar je nog minder betaalt. En soms heb je zelfs handelsplatformen waarbij je helemaal niets betaalt aan commissie. Alleen dan is vaak het volume, het tweede punt van deze lijst, is weer belangrijk. Wat heb je nou aan muntparen met nauwelijks volume waar je 0% commissie op betaalt? Dan kun je er nog niet op traden, heeft dus geen zin. Of je kunt er maar één keer per dag een trade op doen. Heeft dat zin? Hangt helemaal van je tradingstrategie af. Dus Binance 0,1%. Kijk bijvoorbeeld naar Coinbase. Die prijzen veranderen voortdurend, zeg ik erbij. Houd dat in je achterhoofd. Coinbase, wel geregistreerd, betaal je tot maar liefst 0,4%. Het gaat trouwens hier in dit geval altijd om limit orders. Je hebt twee soorten orders. Je hebt de zogenaamde maker orders en taker orders. Ik te technisch om hier uitgebreid op in te gaan, dat kunnen we morgen in het café nog wel even doen. Maar een maker order is eigenlijk een opdracht waarbij jij in het orderboek komt. Oftewel, je voegt liquiditeit toe aan een handelsplatform. Daar zijn handelsplatformen blij mee, vandaar dat je over het algemeen minder commissie betaalt over maker orders. En bij een taker orders, dat geldt bijvoorbeeld voor market orders heel vaak, trek je liquiditeit weg uit het orderboek en dat betekent dat je over het algemeen een hogere commissie betaalt. We praten hier alleen over maker orders, dus de standaard limit buy orders die je ons in het café ziet doen en de limit sell orders bijvoorbeeld. Nou, een limit order, dus een maker order op Binance 0,1%. Op Coinbase kan dat oplopen, een beetje afhankelijk van het muntpaar. Hoe meer volume, des te lager. Hoe minder volume voor dat muntpaar, des te hoger. Is 0,4%. Dat was bij Qcoin ook zo. Dan werd je ook soms verrast door relatief hoge commissies. Bybit zit in de middenkant ongeveer. Uit mijn hoofd, het hangt er even vanaf waar je kijkt. Dat staat nog niet overal helemaal duidelijk aangegeven. Maar het komt uit op ongeveer 0,15%. Dus per order, ongeacht het volume, als je een maker bent, oftewel per limit order, betaal je standaard bij Bybit 0,15%. Is in de buurt van de 0,1% die Binance betaalt, maar laten we eerlijk zijn, wel 50% duurder dan je bij Binance betaalt. Voor mij nog steeds acceptabel. Je kunt prima daytraden met de CryptoCoiners daytrading strategie op een platform als Bybit. Bij Coinbase wordt dat wat lastiger. En bij een ander platform, dat ik nog niet eens heb genoemd, Bitfavor bijvoorbeeld, wordt het helemaal lastig. Want er zijn twee redenen. A, het volume is super laag bij Bitfavor. En de kosten zijn super hoog bij Bitfavor. Als het om traden gaat, blijft een heel mooi platform om Bitcoin op te kopen. Mits je door de verificatie heen komt natuurlijk. Maar het is een relatief duur platform om op te traden. Je betaalt toch wel een behoorlijk bedrag voor het feit dat je met een authentiek Nederlands platform bezig bent. En dat geldt voor Bybit en voor Coinbase natuurlijk niet. Dat zijn geen Nederlandse platformen. Oké, Bybit dus, 0,15% fee. En die fees wil je in de gaten houden, want ze veranderen voortdurend. Dat is niet dat het elke week gebeurt of zo, maar je wilt elke maand wel even op die pagina kijken met de kosten voor een handelsplatform waar je op dat ogenblik op trade of die kosten niet zijn gestegen of binnenkort gaan stijgen. Nou, het goede nieuws is, je kunt besparen. Er zijn altijd manieren om minder kosten te besparen. De eerste en meest verleidelijke is zorgen voor een hoger zogenaamd VIP-level, een VIP-niveau. Een VIP betekent in handelsplatformenjargon dat jij veel trade, dat jij belangrijker wordt voor een handelsplatform, omdat jij veel liquiditeit naar de markt brengt. En hoe meer geld jij wegtrade, weghandelt per maand, hoe interessanter het wordt voor een handelsplatform om jou per maand korting te gaan geven erop. Maar dat heeft ook een voorwaarde. Je moet dat wel blijven doen. Dus je moet blijven traden. Een voorbeeld, ik ken die bedragen niet helemaal uit mijn hoofd, sorry daarvoor, maar op Bybit, volgens mij, moet je $1 miljoen per maand wegtraden om in aanmerking te komen voor VIP level 1. En dat betekent dus dat je korting krijgt op je fees. En die korting loopt behoorlijk op. Je kunt ook een bepaald bedrag altijd op Bybit hebben staan. En volgens mij bij Bybit is dat nu €100.000 of $100.000 geworden. Ook dan houd je VIP level 1, mits je dat bedrag erop houdt. Want elke maand wordt je VIP level opnieuw vastgesteld. En soms krijg je de mogelijkheid om, zelfs als je geen genoeg trading volume hebt of niet genoeg geld op een handelsplatform hebt staan, krijg je de mogelijkheid, dat komt best wel vaak voor trouwens, om een VIP trial te doen op Bybit. Dus dat zijn dingen die je in de gaten wilt houden. Geldt trouwens ook voor Binance dit, die hebben ook VIP levels en Qcoin heeft ze ook. Of Coinbase heeft, weet ik uit mijn hoofd even niet, volgens mij wel. Dus die VIP levels zijn interessant. Het nadeel van VIP levels is dat ze altijd tijdelijk zijn. Wat je ook wordt verteld, door wie dan ook, het is altijd tijdelijk. Als je de maand daarna niet voldoet aan het level, aan namelijk ik heb voor zoveel weggetraden de afgelopen maand, niet letterlijk weg, maar ik heb erin gehandeld of ik heb zoveel op het handelsplatform staan, dan vervalt dat VIP level. Altijd. Er zijn geen permanente VIP levels. Die bestaan gewoon niet. Punt uit. Er is nog een mogelijkheid en die hebben we in het verleden heel veel gebruikt zoals je weet. Bij Binance, bij Qcoin, bij Maxi konden wij, omdat CryptoCoiners nu eenmaal een wat grotere speler is, konden wij onze leden, de leden van de CryptoCoiners community, korting geven op de fees die ze betalen, de commissie die ze betalen. Vaak was dat 20%, volgens mij eigenlijk altijd 20%. En bij Maxi hadden we het zelfs gratis, dan betaalde je helemaal geen commissie. Nadeel, geen volume, heeft dus ook geen zin. Je raadt het al, Bybit accepteert dat niet. Bij Bybit kun je geen commissiekorting aanbieden. Tot voor kort. We zijn met Bybit aan de praat gegaan en we hebben gezegd, mensen luister, jullie krijgen meer handelsvolume. Het wordt interessant om eens te praten over een mogelijkheid om permanent, niet een maand lang, maar gewoon permanent, korting te geven van 20% aan onze hele community, aan iedereen die zich heeft ingeschreven met die CryptoCoiners link, op de fees die ze betalen. Dan betaal je bij Bybit nog net iets meer dan bij Binance. Bij Binance betaal je 0,1%, bij Bybit betaal je zonder korting 0,15%. Als we nou 20% korting zouden geven, dan gaat daar 0,03% af. Dan blijft er dus over 0,12%. Absoluut acceptabel. Ik zei het al, Bybit heeft dat nooit gedaan. Tot nu. En ik ben er echt heel blij om. En nogmaals, een absolute shout-out naar Miert, de grote baas van Bybit in Nederland. Als jij lid bent van Bybit en als je lid bent geworden van Bybit via de CryptoCorners link, krijg je vanaf afgelopen woensdag, want zo lang loopt deze deal blijkbaar al, dat wist ik zelf ook niet, 20% korting op alle commissie die je betaalt. En het mooie is, dit is geen reclamespot, ook al klinkt het misschien zo, ook als je al lid was en je bent dat ooit geworden met onze CryptoCorners link, en die kans is heel groot, krijg je die 20% nog. Dus dit is met terugwerkende kracht. Je hoeft dus nu niet opeens lid te worden van Bybit, als je dat al was, met een andere account of met een andere identificatiemanier, om die korting te krijgen. Als je ooit lid bent geworden via de CryptoCorners link, www.cryptocorners.nl/bybit, krijg je vanaf afgelopen woensdag dus al over alle commissie die je betaalt automatisch 20% korting. En dat gaat niet na een maand weg. Kun je dat combineren met zo'n VIP-deal? Helemaal mooi natuurlijk, maar nogmaals, het moet wel een account zijn waarbij je oorspronkelijk via CryptoCorners lid bent geworden. Je kunt dat trouwens zien, hè, op het dashboard van Bybit. Dat is dat als je op dat poppetje klikt rechtsbovenaan op het scherm, dan zie je zeg maar, wat wij je persoonlijke pagina zouden noemen. Daar zie je dan een CryptoCorners logo staan. Als je dat logo ziet, dan weet je dat je goed zit. Zo niet, neem even contact op met Bybit. En daar geldt dus ook het volgende voor. Bybit is absoluut een populair trading platform, ook in Nederland. Geen wonder, ze sponsoren links en rechts. Ze staan op de auto's van Red Bull. Ze staan op de, volgens mij zelfs op het petje van Max Verstappen. Maar af en toe zijn er best wel mensen die zeggen van, ik kom er niet doorheen bij Bybit. Ik krijg niet voor elkaar om antwoord te krijgen op mijn vragen. Ik loop vast in de chat. Ik weet niet wat ik moet doen. Gebeurt dit nu weer? Laat dit even weten in onze Discord server. We maken wel even een aparte plek daarvoor. Hint, hint. Moet ik even zorgen dat Daan dat ook wil doen. Waar je terecht kunt met je vragen over Bybit. Wat we uiteindelijk van je nodig hebben om dit dan voor, namens jou even te kunnen doorspellen naar Bybit, is je Bybit User ID, je UID. En dan kunnen ze voor jou aan de slag. Dus ook daar hebben we al even over met Bybit gesproken. Net als we dat bij Binance toen de tijd ook deden. Als er vragen zijn waar je echt niet uitkomt, je loopt gewoon vast binnen het traditionele klantenservice systeem, kunnen wij je helpen om dat probleem op te lossen vanaf nu. Kleine disclaimer. Oh, bijna vergeten. Dit is ook voor ons interessant, voor ons als het gaat om CryptoCorners, want wij krijgen ook een klein gedeelte van de commissie die jij betaalt. Dat is niet zo heel veel, en eerlijk is eerlijk, je kunt de schoorsteen niet echt van laten roken, maar ook wij worden hier een beetje voor beloond. Maar jij profiteert echt buitengewoon hiervan. Maar samenvattend en los van Bybit, let op die drie dingen als je wilt kiezen voor een handelsplatform of als je wilt evalueren of het handelsplatform dat je gebruikt nog steeds jouw handelsplatform is. Allereerst, hoe lang bestaat het al? Wat schrijven andere gebruikers erover? En wat zegt bijvoorbeeld CryptoCorners erover? De CryptoCorners community met name, andere leden. Wat wij zeggen is niet zo relevant. Wij zijn de marktkoopman. Nee, wat zeggen andere klanten van handelsplatformen? En bestaat er zoiets als een garantiefonds? Dan is er genoeg volume. Daar heb ik net over gesproken. CoinMarketCap kun je gebruiken om dat in de gaten te houden. En het derde is, wat betaal je voor elke trade die je doet? Hoe verhouden die kosten zich ten opzichte van de kosten bij andere handelsplatformen? Maar het staat voor mij op de derde plek. Ik wil liever hoge betrouwbaarheid en hoog volume dan lage kosten. Dus om alleen maar blind staren op de allerlaagste kosten, dat zou naar mijn mening niet de juiste manier zijn om te doen, want je kunt zomaar het slachtoffer worden van een FTX-achtig debakel. Is dat echt wat je wilt? Zo'n handelsplatform moet simpelweg ook genoeg geld verdienen. Oké, tot zover het handelsplatformenverhaal. We gaan even aan de slag met de charts. Afgelopen donderdag een week geleden was volgens mij al 1 mei. Ja, was 2 mei. Toen heb ik de weekchart al laten zien. En toen zei ik tijdens de weekchart van, we hebben technisch gezien een nieuwe trough te pakken. Dat was de trough van 59.000 nog wat. Die zat toen hier op, waar was die? Dat was de week van, volgens mij was het deze. Even kijken, kijk even gauw op mijn lijst. Ja, dit was hem, de week van 15 april. Ik weet alleen niet zeker, zei ik toen, of het daarbij blijft. We zouden nog wel eens verder kunnen gaan dalen. Nou, dat is daadwerkelijk gebeurd. Oh, dit was trouwens die trough, die zat in deze week al. Die van, hier zat de trough in deze week van 15 april. En hier hadden we het erover in deze week. De week van 29 april. En toen stonden we er nog boven, toen ik die podcast opnam. Maar daarna niet meer. Toen kregen we echt het dramatische nieuws uit Amerika. Dat de inflatiecijfers zwaar teleurstellend waren. En de prijzen zakten en zakten en zakten. En uiteindelijk hebben we toch weer een nieuwe trough gehad van $56.500. Dus lager nog dan de trough die we dachten al te hebben. Nou is het goede nieuws dat die wel lager is dan die bewuste trough, maar dat is niet de laatste trough, niet de definitieve. Een trough, een dal, pieken en dalen, daar kijken we steeds naar, vergelijk je altijd met het vorige dal voor de vorige piek. Dus we hadden al een piek te pakken, toen kwam er een dal, toen kwam er een nieuwe piek. En dat dal wat we hiervoor hadden, dat was een dal, dat zat een stuk lager. Dat zat hier zo in de week van 22 januari. En dat was, even naar boven kijken, $38,505. Oftewel, het dal dat we nu hebben bereikt in de week van de 29ste, is, hoewel het een behoorlijke dip is geweest, want in diezelfde week is de prijs maar liefst 40% hoger geweest, dus een daling van 12% hakte behoorlijk in. Dat dal is hoger dan het vorige dal en dat betekent dat de weekchart gewoon keurig bullish blijft, want we hebben te maken met higher highs, die hadden we al een tijd geleden, de week van 11 maart, en een higher low. Het dal van nu is hoger dan het vorige dal, dus de trend op de weekchart blijft keurig bullish. Wel is het zo dat het bullish momentum nu begint af te nemen. Vorige week is de prijs voor het eerst sinds heel lang, sinds 5 februari, nee, nog langer, sinds 22 januari, dus bijna 4 maanden, vorige week, 3,5 maand sowieso, is de prijs voor de eerste keer gesloten onder de bovenste band van de Keltner Channels. En dat betekent dat er geen sprake meer is van een toenemend bullish momentum. Het bullish momentum neemt nu simpelweg af. De prijs staat nog steeds in het bovenste gebied, staat nog steeds boven de middelste band van de Keltner Channels, dat is de EMA 20, staat nog steeds boven de MA 20, maar het is niet meer zo spectaculair als het was. Het bullish momentum neemt gewoon simpelweg af. Je ziet dat ook terug aan de OBV-indicator, die is op 11 maart bearish geworden, toen dook de prijs onder zijn eigen voortschrijdend gemiddelde. En is dat nog steeds? Kijk maar, de prijs, of de OBV zelf, die gele lijn als je meekijkt op YouTube, die loopt nu onder de onderste lijn, of onder zijn eigenlijk zijn signaallijn, zijn voortschrijdende gemiddelde lijn, die vlak op dit ogenblik vlak daarboven zit, maar is er zeker nog niet doorheen gebroken. Dat is ook een bearish signaal. En de parabolic stop and reverse, die staat nu boven de prijs en niet meer eronder. Dat komt natuurlijk door die dip die we hebben gezien in de week van 29 april. Daardoor gaan die plusjes nu naar de bovenkant. Ook alweer een bearish signaal. Kortom, er zijn best wel wat bearish signalen op deze chart, die nog steeds bullish is. En dat betekent, dit geldt al een aantal weken op rij, dat de enige manier om dergelijke charts in de gaten te houden, zo'n weekchart, welke kant gaat dit op, niet alleen op die weekchart te focussen, maar ook op de kortere chart. En we pakken er eentje bij, dat is de dagchart op dit ogenblik, de Bitcoin dagchart. In de vorige podcast van donderdag 2 mei, toen zei ik het al, we hebben een nieuwe low te pakken, dat was trouwens hier zo, op deze was het. We hebben een nieuwe low te pakken, dat was dus deze low, die van woensdag 1 mei. En die is lager dan de vorige, $56,500. Misschien is dat wel de nieuwe trough. Dat weten we morgen, dus dat wisten we dan vrijdag de 3e. Nou, het bleek inderdaad zo te zijn. We hadden daadwerkelijk te maken met een nieuw dal. Maar sindsdien is er best wel veel gebeurd. We hebben natuurlijk bijna 2 weken geen podcastaflevering gehad. Allereerst hebben we daarna alweer een piek gezien, op 6 mei. Die bewuste piek, die was lager dan de vorige piek die we hebben gezien. Die was van, waar zat die, 22 april geloof ik. Even kijken hoor, hier zo, 22ste, dat is hier zo, natuurlijk deze plek. 22 april, dus de piek van 6 mei is lager. Een lagere piek, dus dat betekent bearish signaal. We hadden een lower low al te pakken, bearish signaal. Maar inmiddels hebben we ook alweer een nieuwe low. Een nieuw dal, vrijdag 10 mei, afgelopen vrijdag. We zitten nu met de volgende situatie. Deze chart ziet er beroerder uit dan eerst, in ieder geval voor mij. We hebben te maken met lagere pieken, dat is duidelijk, maar inmiddels voor de eerste keer sinds lange tijd met een hoger dal. Dat is het eerste gedeelte van een trend reversal, een trend om een keer naar bullish. Als de prijs nu boven de $65,513 komt, en denk niet bij jezelf, wow, dat is ver weg, dat was hier afgelopen vrijdag al. Als dat nu weer gebeurt, dan hebben we te maken met een bullish chart. Dat moet wel gebeuren voordat de prijs daalt onder de $60,000. Dus we willen nu eerst een prijsstijging zien. Voor vandaag wordt het spannend, zeg ik erbij. Dat geldt ook voor morgen. Dus dit is een waanzinnig belangrijke lijn om in de gaten te houden. Die weerstands, die supportlijn op dit ogenblik op $60,176. Er gaat vandaag nieuws komen dat deze prijs enorm gaat beïnvloeden. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet per definitie positief nieuws is. Maar zolang de prijs boven deze $60,176 blijft, is er wat dat betreft niets aan de hand, hoe dramatisch die prijsdaling ook weer lijkt. En kijk, je ziet de PSAR, de Parabolic Stop and Reverse, die nog steeds bullish is. Ja, trouwens vlak na de podcast van de vorige keer bullish geworden. Zie je op bijna hetzelfde niveau staan als die supportlijn die is gevormd door ons laatste dal. Dus dat maakt dit een sterk supportniveau, dit punt hier. Als de prijs erboven blijft, ik zei het net al, de komende 2 dagen tot en met morgenavond, dan ben ik eigenlijk vol vertrouwen dat we een nieuwe piek gaan zien die hoger ligt dan die van 65.500. Als hij onderduikt, zullen we gewoon nog even wat langer moeten wachten. Want los van de OBV, die bullish is geworden een paar dagen geleden, los van de PESAR, die al sinds 4 mei bullish is geworden, datgene wat ik in de podcast van donderdag 2 mei heb verteld over 2 chartpatronen die je in de gaten wilt houden, geldt nog steeds. Ik heb toen 3 chartpatronen laten zien. Ik heb het gehad over een rising wedge. Nou, die is gevuld. Dat hebben we toen al gezien. Dus die laat ik nu verder buiten beschouwing. Ik heb de bullflag laten zien met een target. Niet schrikken, als die bullflag ook uitkomt, net als de rising wedge is uitgekomen, dan schiet de prijs van Bitcoin binnenkort naar de $106.000 toe. En ik heb een falling wedge laten zien, een dalende wig, met een target van boven onze all-time high, namelijk $75.000. Als je dat gemist hebt, die podcast, dan wil je even terugkijken op YouTube, dan kun je hem nog helemaal volgen en dan kun je ook die analyse op basis van die chartpatronen zien. Oftewel, die 2 patronen gelden nog steeds, die zijn niet gebroken, helemaal niks aan de hand, die wil je goed in de gaten houden. Waar ik in de tussentijd op blijf letten is op de MA20, die staat niet eens aan hier, zit op dit ogenblik, vandaag telt nog niet mee, want die candle is nog niet klaar, zit op dit ogenblik nog steeds goed. De prijs is er boven gesloten, dat is al een tijdje niet gebeurd trouwens. Dat wil je graag blijven zien, dat wil ik in ieder geval wel blijven zien. Ik houd natuurlijk, zoals eigenlijk altijd, die Keltner Channels in de gaten. Begint dit eindelijk weer keer in te stijgen en krijgen we eindelijk weer eens een keertje sprake, is er weer eens sprake van een toenemend bullish momentum. En voor de rest, de EMA20 is middels de lijn van de Keltner Channels misschien ook relevant. Met name ben ik gefocust op dingen als OBV en die bewuste 2 chartpatronen op het ogenblik. Ik laat de urenchart even lopen voor vandaag, want anders hebben we een te lange podcastaflevering. We lopen nu al behoorlijk uit wat de tijd betreft. Het is even niet anders. Dit is goud. Goud is nog steeds bullish. Kleine dip gezien. Dit opnieuw is niets anders dan een correctie op wat er in die kwam door wat er in Wall Street allemaal gebeurde natuurlijk. Met dramatische inflatiecijfers. Veel erger dan mensen hadden verwacht nog. Inmiddels is de chart gewoon weer keurig bullish. Dus zie dit als een kleine pullback. Meer dan dat is het niet. Ik denk dat het niet meer al te lang duurt voordat we die nieuwe all-time high gaan zien. Hoewel we wel eventjes gaan schudden nog vandaag. Daar kom ik zo meteen op. Als we naar Wall Street kijken, voordat we dat doen, eerst eventjes de bubbeltjes erbij. Ik ga dus even eerst bubbels doen voor Wall Street pakken. Hier hebben we de bubbels van de afgelopen dag en de afgelopen week en het afgelopen uur. Alles rood op dit ogenblik. Dat verklaart ook het lage rapportcijfer dat een 3 is. We hebben niets groens op deze chart te melden op het ogenblik. Dat maakt het lastig op dit ogenblik om long trades te doen. Zoals de CryptoCoins day trading strategie waarbij je koopt en met winst verkoopt. Kijk uit, de kans dat je in verliestrades komt op dit ogenblik, of in ieder geval in glijbanen waarbij je moet gaan bijkopen, is wat te groot. En set it and forget it trades op 15 minuten in te vallen met een dergelijke barometer, om het zo maar uit te drukken, daar zie ik je waarschijnlijk niet op te wachten. Zometeen pakken we de scanner nog wel even bij. Eerst even Wall Street, de Fear and Greed Index. Ja, dit is natuurlijk bizar. 51 op dit ogenblik. Hoppa, 51, zei ik net al, staat hij op dit ogenblik op. 51. Terwijl hij de vorige keer dat we de podcast opnamen, dat is nog geen 2 weken terug, op 35 stond, angst. En nu staat hij weer op neutraal. Nou, of dit vandaag zo blijft, daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar, want het gaat naar mijn mening hard stormen. Er komen flink wat aankondigingen aan. Allereerst vanmiddag om 2:30 onze tijd, Nederlandse tijd, komt er informatie naar buiten van de grotere producenten in Amerika over de zogenaamde PPI, de Producer Price Index, de producentenprijsindex. En dat is eigenlijk een getal dat aangeeft of producenten meer hebben moeten betalen voor hun producten, voor hun productie. Als dat zo is, dan stijgt de prijs natuurlijk. Maar dit is de prijs die door producenten moet worden berekend om sowieso geen verlies te draaien. Dat is een absolute voorbode van inflatie of deflatie. Als de PPI, die producentenprijsindex, is gestegen, betekent het dat de inflatie ook gaat stijgen. Dat is de eerste. Als die positief is, dat is een absolute burner. Niet waar je op zit te wachten. Ik verwacht dat die positief is. Het kan haast niet anders dat de prijs opnieuw voor producenten zijn gestegen. Want niets is echt goedkoper geworden. Geen grondstof, voor zover ik op dit ogenblik kan zien, behalve misschien olie, is goedkoper geworden. Dan Powell, de grote voorzitter van de Centrale Bank in Amerika, de Fed, die gaat vanuit, hou je vast, Amsterdam, daar is hij op dit ogenblik, bij een grote conferentie van internationale banken, gaat hij een toespraak houden om 4:00. Hij gaat waarschijnlijk niet al te veel zeggen, maar hij gaat waarschijnlijk wel wat vragen beantwoorden van journalisten. En die gaan natuurlijk over wat hij denkt dat er gebeurt met de rente. En de verwachting is bij zo'n beetje iedereen dat hij voorlopig geen renteverlagingen gaat aankondigen. En dat betekent dat geld minimaal net zo duur blijft als het nu is. Het enige wat daar misschien tegenin gaat is de Europese Centrale Bank, de ECB. Die hebben gezegd dat ze erop rekenen dat ze de volgende keer, volgens mij is dat in juni, misschien wel een renteverlaging kunnen gaan doorvoeren. Ik snap niet hoe ze dat kunnen uithalen, zo'n stunt, want de inflatie in Europa wordt zeker niet lager. Hoe ga je dan de rente verlagen? Het is natuurlijk goed voor mensen die geld nodig hebben, eerlijk is eerlijk. Rentes worden dan lager, maar het is super slecht. Dus op korte termijn gesproken, maar op de iets langere termijn is het super slecht voor de inflatie, want de rente gaat daardoor natuurlijk, of sorry, de prijzen gaan dan natuurlijk alleen maar omhoog. Meer geld betekent dat er meer kan worden uitgegeven. Dus focus even op wat Paul vanmiddag gaat zeggen. Ik verwacht geen positief nieuws voor de prijs van de dollar. Die gaat alleen maar omhoog. En dat geldt ook morgen. Morgenmiddag, 14:30 Nederlandse tijd, komt er ook weer een aankondiging vanaf Wall Street. Die gaat over de consumentenprijsindex. En dat is de voorbode van de inflatie. Eigenlijk, dat is inflatie. Is die gestegen? Dat horen we morgen om 14:30. Dan is de inflatie dus ook toegenomen. En dat is slecht voor de rust die op de markt op dit ogenblik lijkt te heersen. Slecht voor het optimisme op dit ogenblik op de markten. En dus uiteindelijk ook op de korte termijn slecht voor de prijs van Bitcoin. Want wat gebeurt er dan? Bij onrust en paniek vluchten mensen in vaste waarden, voor hen vaste waarden zoals de dollar, en nemen ze vaak afscheid van assets zoals goud en ook Bitcoin. En het duurt altijd een paar dagen voordat die rust dan weer herstelt. Dus omdat dit niets zegt over de waarde van goud en over de waarde van Bitcoin, maar alleen maar over de prijs ervan, weet je dus ook dat je verder je daar niet al te veel zorgen over hoeft te maken. Het zijn altijd maar kortstondige dipjes. Maar ja, veel kortstondige dipjes op een rij, die dus omdat ze snel herstellen, laten zien dat er met de waarde eigenlijk niet zoveel aan de hand is, leveren uiteindelijk wel veel dalende trends op. En dat zie je op de cryptomarkten gewoon knalhard terug. Als we de cryptocoin scanner erbij pakken, hier zien we hem, het regent echt meldingen. Er zijn er waanzinnig veel, dat blijft maar doorlopen. Dat laat al zien dat het op zich misschien wel interessant is om in een trade te gaan. Kijk alsjeblieft supergoed uit. Want je weet het, je kunt gewoon worden verrast door glijbanen. Dus bijkopen, daar wil je sowieso op rekenen. Maar leidend daarvoor is, los van de barometer, die hebben we kunnen nog even bijhalen. De barometer bijvoorbeeld voor de dollarmarkt op Binance. Nou, die zal niet onverdeeld positief zijn. Nee, kijk, over de afgelopen dag 3% in de min. Over de afgelopen uur ook alweer 0,4% in de min. Dan kun je deze wel wegstrepen die ertussen zit. Op dit ogenblik wil je eerst een positieve urenbarometer zien voordat je dit serieus kunt nemen, die 4-urenbarometer. Dit laat al zien, oppassen geblazen. Maar helemaal duidelijk wordt het als je kijkt naar de trend op een, zeg maar, het platform met het grootste handelsvolume. Vandaar dat we deze dus steeds pakken. Als je het verhaaltje over handelsplatformen net hebt gevolgd, snap je nu waarom we dat doen. Hoe zit het met de trend op Binance van de dollarparen, de USDT-paren? Die was vorige keer bearish, 14,6% bearish. Die is nu, daar gaan we, 40,5% bearish. Oftewel, overtuigend bearish. Kijk eens naar de top 10 van bearish munten. Allemaal 100% bearish. 100% bearish voor de hele top 10. En kijk naar de 10e plek van de bullish munten. 77,6% maar. Er is geen muntpaar te vinden. Zelfs goud niet, maar dat hebben we net gezien toen we de chart erbij pakten. De kortere charts zijn nog bearish. Er is geen muntpaar te zien dat 100% bullish is op dit ogenblik. Dat zegt genoeg. Dit wil je eerst zien veranderen voordat je sowieso kunt gaan nadenken over een bullmarkt. En dit laat meteen zien waarom er gewoon nog geen sprake is van een bullmarkt. Het sentiment wisselt gewoon te snel van hebzucht naar paniek en de trends wisselen te snel van bullish naar bearish. Het CryptoCoins rapportcijfer blijft gewoon een mooie graadmeter. Als dat cijfer een paar weken op rij gewoon voldoende is, dan weet je, oké, de markten zijn stabiel geworden, we kunnen ons voor gaan bereiden op prijsstijging, op rallies. Maar er is, ik denk al 6-7 maanden lang, geen moment geweest dat we langer dan 2 weken positieve rapportcijfers hadden. Nou, dus dat wil je absoluut in de gaten blijven houden. Oké, dat even wat de scanner betreft. Verder gaan we daar niet al te veel over roepen. Ik heb het meestal ook wel verteld wat ik wilde. Nog één ding, als deze podcast je eerste kennismaking met Bitcoin en crypto is, en met cryptocoins, dus mocht je helemaal nieuw zijn op dit gebied, en als je meer zou willen weten over Bitcoin en over crypto, en je weet niet precies waar je wilt beginnen en hoe je moet beginnen, ga vooral geen geld uitgeven. Dat is het eerste wat wij altijd zeggen. Ga geen dure cursussen aanschaffen en dure coachings en begeleidingsprogramma's en zo. Meld je aan op onze Kickstart pagina www.cryptocoiners.nl/kickstart. En meld je aan voor ons gratis programma. Je betaalt helemaal niks voor en je krijgt meteen toegang tot een exclusieve video waarin vragen worden beantwoord, best wel veel vragen worden beantwoord, extreem openhartig overigens. Ik kan je dat vertellen, want ik zit in die video, die heel relevant zijn voor beginnende traders. En je krijgt ook toegang tot het hele Kickstart-programma met allerlei mooie dingen erin en hele waardevolle informatie. Voor de zekerheid, als je al lid bent van CryptoCorners, als je al kunt traden en zo, is dit voor jou niet relevant. Maar als je nog geen lid bent van CryptoCorners, je hebt nog nooit gehandeld, je hebt misschien niet eens crypto, dan wil je even naar ons Kickstart-programma kijken. Oké, tot zover deze wat langere aflevering van de CryptoCorners podcast. Dat betekent dat die donderdag waarschijnlijk een stukje korter wordt. Ik zei het al, morgenavond ben ik er weer met het CryptoCorners Café. Gaan we live traden op Bybit. Vergeet niet, als je wilt gaan traden op Bybit, om dat te doen via de CryptoCorners link. Heb je dat ooit al gedaan, hoef je niks te doen. Dan gaat het volle automatisch. En donderdagavond ben ik er bij Sabrina in een speciale sessie van haar booster maand. De booster motivatiesessie. Daar verheug ik me nu al op. Misschien zie ik je daar wel. En anders bij een volgende aflevering van de CryptoCorners podcast. Tot dan. Dag.